Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wat je op school had willen leren. Vandaag ga ik het met jullie hebben over iets waar ik al best wel wat jaren ervaring mee heb en waarvan ik nog steeds het idee heb dat ik er eigenlijk helemaal niks van weet. En datgene is namelijk rouw. En ik vind het zo'n lastig en ongrijpbaar onderwerp en het is ook weer voor iedereen anders. En ook al heb ik er zelf ervaring mee. Ik weet nog steeds niet echt wat ik er nou mee moet en het blijft een soort proces. En daarom wou ik er graag wat meer over delen om mensen daarin mee te nemen, om daar een kijkje in te geven. En ik heb eigenlijk geen antwoorden ervoor, maar heel veel vragen en ik ga maar gewoon maar beginnen. Mijn moeder is afgelopen week 4 jaar geleden overleden aan kanker. Zij is op mijn 14e heeft ze borstkanker gekregen. Daar is ze van genezen. En op mijn 20e werd ze weer ziek. Toen is ze 2 jaar heel ziek geweest. En daarna is ze overleden. En ja, rouwen of voelen of over verdriet praten, dat heb ik zelf niet vanuit huis uit meegekregen. Op school heb ik daar ook helemaal niks over geleerd. Dus dat is voor mij echt een proces geweest waar ik nog steeds middenin zit. Ook al is het 4 jaar later en ik denk dat ik daar steeds meer in aan het leren ben. En ik wou jullie gewoon graag meenemen in dat proces. En wie weet dat iemand zich erin herkent of iemand er iets aan heeft. Ja, als je iemand kent die ziek is, die een ernstige ziekte heeft, dan bij mij begon het in ieder geval ermee dat het voelde alsof de hele wereld onder mijn voeten weggetrokken werd en niets was meer hetzelfde. En ja, ik was gewoon, toen ik het nieuws voor het eerst en voor de tweede keer hoorde, constant met mijn gedachten ergens anders. Ik kon me niet concentreren, ik was alleen maar over mijn moeder aan het nadenken. Ja, mijn wereld was gewoon niet meer hetzelfde toen ik dat nieuws hoorde. Het was voor mij ook echt een rollercoaster, vooral toen mijn moeder de tweede keer kanker had. Ja, zo'n periode naar de dood toe vond ik eigenlijk misschien nog wel heftiger dan het overlijden zelf, omdat je zoveel onzekerheid hebt en je weet niet, ja, je weet het gewoon niet. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En in die tijd vond ik het ook nog eens heel lastig om te praten over dat mijn moeder kanker had. Dus ik weet nog dat ik dat hoorde die tweede keer. En ik heb het geloof ik het eerste half jaar maar aan iets van 3 hele goede vriendinnen verteld. Omdat ik het gewoon echt heel lastig vond om dat te delen. En ik had het er eigenlijk, ik wou het er echt wel heel graag over hebben. Maar ik vertelde het gewoon niet aan mensen. Ik vond dat zelf zo lastig om te vertellen. En ik denk dat ik er daarom ook meer mee gestruggeld heb dan dat ik zou doen als ik het wel aan mensen had verteld. Ik heb namelijk echt gemerkt, omdat ik er later wel over ben gaan praten, hoe verademend dat kan voelen als je daarover vertelt. Al is er maar iemand die ernaar vraagt van, hey, hoe is het nou met je moeder? Of iemand die weet wat er aan de hand is als jij de hele dag al op een telefoontje van een uitslag zit te wachten. Dus dat je daarna even naar iemand toe kan lopen van, hey, het was slecht nieuws. En ik vond het in die tijd gewoon heel lastig om daarover te praten. Dus ik heb ook eigenlijk bijna niemand verteld dat mijn moeder kanker had. Met als gevolg dat mensen ook niet wisten wat er met mij aan de hand was. Nou ja, en dan was er ook nog het ding, en dat kan heel persoonlijk zijn. Maar ik wou het er altijd wel heel graag over hebben. En ik had het idee vanuit mijn omgeving dat mensen ook weer het idee hadden van, oh, ze zal het er wel niet over willen hebben. Dus dan waren er ook mensen die het dan wel wisten, of via via of zo. En die voelden zich dan misschien bezwaard om het erover te hebben. Of die hadden dan met alle goede bedoelingen natuurlijk het idee dat ik het er niet over wilde hebben. En ik denk dat ik zelf in die tijd juist heel veel behoefte had om het erover te hebben. Maar ik durfde die stap gewoon niet te nemen. Ik durfde het niet met mensen te delen. Ik durfde het niet zelf op te brengen. Ik wist niet hoe. Dus ja, ik had heel erg de behoefte aan die directheid van andere mensen juist. Dat ze gewoon zouden vragen van, hey, en hoe is het? En gewoon wat vragen zouden stellen. Dus voor mij had dat in die tijd wel heel fijn geweest. En uiteindelijk wisten wij wel dat mijn moeder nog maar heel kort te leven had. Toen zat ik zelf in het buitenland. En toen ben ik ook meteen naar huis gegaan. En toen wisten we dat het niet lang meer zou duren. Dus we hebben goed afscheid van haar kunnen nemen. En dat is heel fijn geweest. Het waren misschien hele bizarre dingen die wij toen hebben gedaan, maar het heeft voor mij heel erg geholpen dat ik meegenomen ben in het hele proces van die dood. Dat ik dat echt van A tot Z heb doorlopen, in plaats van dat je op een gegeven moment naar een begrafenis gaat en daar een kist ziet liggen en dat het is, zeg maar. Ik ben heel blij dat ik op die manier wel afscheid heb kunnen nemen van mijn moeder en in dat proces heb gezeten. Dat heeft mij heel erg geholpen. Dat proces, dat is dan echt dat we mijn moeder zagen aftakelen en gewoon wisten van, ze heeft pijn, ze wil niet meer leven, dus het is mooi geweest. We zijn bij haar overlijden geweest. We hebben haar in de kist gezien en de kist dicht gedaan. En dat zijn hele bizarre dingen. En we hebben ook de kist weggedragen en de kist uiteindelijk in de grond zien gaan. En dat gaf wel heel veel rust of zo. Hoewel het best wel bizarre dingen zijn om bij te zijn, was dat toch een stukje afsluiting voor mij. Dus dat was heel fijn. En in die tijd was het voor mij ook fijn dat, als je moeder ziek is, dan vertel je het misschien wat minder snel. Tenminste, dat was voor mij het geval. Maar als iemand dood is, daar kan je eigenlijk niet echt omheen. Ook omdat ik in het buitenland zat en ik had besloten om terug naar Nederland te gaan, moest ik eigenlijk iedereen wel vertellen van, hey, dit en dit is er aan de hand. En ik voelde een soort verplichting om mijn omstandigheden te delen. En voor mij was het ergens ook wel weer fijn dat ik eindelijk kon delen waar ik al die tijd mee zat. Ook al had dat natuurlijk altijd gekund, maar dat was voor mij in die tijd heel lastig. Dus dat ik dat ineens wel kon delen, dat voelde voor mij wel als een soort opluchting. Dat iedereen gewoon wist van, oh ja, dit is er met haar aan de hand en zus en zo. En ik heb toen in die 2 weken ook wel heel veel lieve berichtjes gehad van vrienden. En iedereen was heel betrokken en heel zorgzaam. Dus dat was super fijn. Alleen, ik weet nog die eerste 2 weken rondom de begrafenis. Ja, dat was gewoon super hectisch. Ik had geen moment voor mezelf. Ik had een jetlag. Er moest van alles geregeld worden. Ja, toen mijn moeder nog leefde, was ik echt 24 uur per dag het liefst bij haar bed. Dus dat was best wel intens. En toen had ik eigenlijk nog niet zo de ruimte voor al die lieve mensen die voor me wouden zorgen. Dus toen hield ik dat nog een beetje op afstand. Alleen, ik merkte wel alweer redelijk snel naar de begrafenis dat het leven gewoon weer doorging. Terwijl voor mij voelde alsof alles veranderd was. Ik zou een half jaar in het buitenland studeren en dat is dus na minder dan 2 maanden ben ik weer teruggegaan naar Nederland. En mijn leven was een beetje op stop even gereset, zeg maar. Iedereens leven ging gewoon door. En dat voelde ook best wel raar. Dat was wel een eenzame periode. Ook al had ik wel een aantal vrienden die echt heel betrokken waren en heel dichtbij me waren. En dat was heel fijn. Maar Ja, en dit is geen verwijt naar mensen of zo, of een lelijke opmerking, maar het is gewoon wel, ja, misschien iets waar andere mensen zich in kunnen herkennen. Dat had ik, dat er bij de begrafenis heel veel mensen waren en ze waren allemaal zo lief en betrokken. En ja, uiteindelijk hoor je daar gewoon niks meer van. Dus ik heb bij mezelf ook wel echt voorgenomen van, ja, weet je, dat heb ik vast ook wel eens gedaan. Dat er iets met iemand is en dat je ook echt wel de bedoeling hebt van om er voor iemand te zijn. En dat je dat dan gewoon vergeet of zo. En dat het dus wel echt een wereld van verschil kan betekenen voor die persoon. Als je daar ook ja, gewoon consistent naar blijft vragen of berichtjes sturen of bloemen of afspreken. Ja, dus ik heb bijvoorbeeld nu ligt mijn oud-oom, die heeft zijn been gebroken. En ik ben een aantal keer bij hem in het ziekenhuis toen geweest. Daarna is hij heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen, best wel lang, 2 maanden. En daarna is hij naar een verzorgingstehuis gebracht. En zijn hele leven staat ook op zijn kop. En ik weet gewoon van, ja, weet je, dat gebroken been, dat is niet voorbij zodra die operatie gedaan is. Nee, dan begint eigenlijk alles pas. En ja, zijn hele leven staat ook op zijn kop. En toen heb ik ook bijvoorbeeld ja, de afspraak met mezelf gemaakt van, nou, ik bel hem in ieder geval elke week. Het is misschien net te ver om daar elke week helemaal langs te gaan. Maar gewoon dat ik consistent wat van me laat horen en wat voor hem doe. En ik stuur hem ook af en toe fruitmandjes toe. En ik kom ook vaak langs. Dus ja, het is natuurlijk dan heel makkelijk om te denken van, oh ja, weet je, we gaan 1 of 2 keer langs in het ziekenhuis. En dan is het mooi geweest. En ja, en dan ga ik weer verder met mijn leven. En we hebben natuurlijk allemaal super drukke, hectische levens. Dus het is ook heel makkelijk om me te vergeten. Ik vergeet soms ook wel eens om hem te bellen. Dus ik heb het ook echt ergens op ja, ik heb een soort doelenposter op mijn muur hangen met mijn wekelijkse doelen. En er staat ook echt tussen dat ik hem moet bellen, want anders vergeet ik het ook. Maar ja, dat soort dingen, die maken wel echt het verschil voor iemand die in zo'n situatie zit. En ik merkte al best wel snel dat, ja, ik had niet echt meer structuur en ritme in mijn dag, omdat ik natuurlijk ineens naar Nederland was gegaan en ik ging vanaf daar een soort thuisstudie doen, maar eigenlijk mijn dagelijks leven en alles was een beetje verdwenen. En ik had gelukkig al snel door van, ja, dat is gewoon echt belangrijk, weet je wel. Als ik goed in mijn vel wil blijven zitten, dan moet ik niet de hele dag op bed blijven liggen en niks gaan doen, want dan wordt het alleen maar slechter. Dus daar was ik gelukkig heel rationeel in. Dus ik heb elke dag gewoon op dezelfde tijd de wekker gezet. Ik ben standaard elke ochtend een uurtje gaan wandelen. Ik ben veel buiten geweest, veel in beweging gebleven. Dus ja, dat heeft mij wel in die tijd veel geholpen. Ook al voelde ik me dan alsnog hartstikke kut en zo. En ik wist even niet meer wat ik met mijn leven aan moest. Maar om dan in ieder geval toch een beetje de basisdingen op een rijtje te blijven houden. En dan blijft het alsnog allemaal hartstikke kut en chaotisch. En ja, weet je het even niet meer. Maar ja, het scheelt wel gewoon als je je fysiek in ieder geval sterk en goed voelt. Ja, en over het overlijden van mijn moeder. Dat was heel raar, maar daar wil ik ook wel iets over delen. En dit betekent absoluut niet dat ik haar niet mis of dat ik het niet erg vind dat ze dood is, want ik vind het verschrikkelijk. Ik mis haar nog steeds elke dag heel veel en ik denk elke dag aan haar. Maar het moment dat ze overleed, was even echt intens heftig en daarna voelde het gewoon als een opluchting. En ik weet nog dat ik toen met mijn zus ben ik boodschappen gaan doen. En we zijn naar de Albert Heijn gegaan met de auto. En we waren eigenlijk heel vrolijk. En die week van de begrafenis, dat heb ik ook echt als een hele leuke week ervaren, oprecht. En er zaten wel zware momenten bij. Maar ja, we hebben zo erg geconnect met elkaar. We waren allemaal bij elkaar en het was zo fijn. Want ik weet nog dat ik terugkwam uit Australië toen ik hoorde dat mijn moeder niet lang meer te leven had. En ik voelde me ook echt heel eenzaam in Australië, omdat ik, ik voelde heel veel onzekerheid over mijn moeder. En ik wist niet dat het zo slecht met haar ging, maar het was meer het niet weten wat mij heel erg raakte. Dus ik heb me daar best wel eenzaam gevoeld, omdat ik daar niet echt met mensen het erover had. En toen kwam ik thuis en mijn hele gezin zat er bij elkaar. En het voelde echt als een warm bad om weer thuis te komen. Dus daar was ik heel blij mee dat we gewoon allemaal weer bij elkaar waren. Dat iedereen gewoon de hele dag met elkaar allemaal leuke dingen kon doen. En dat heb ik in de week van de begrafenis ook heel erg ervaren, dat we echt heel erg verbonden waren met elkaar. En we hebben gewoon, we hebben heel veel lol met elkaar gehad. Ik denk juist omdat het allemaal zo zwaar en zo droevig is, dat dat je ook, ook de leuke momenten misschien intenser gaat ervaren. Tenminste, zo heb ik dat toen ook heel erg ervaren. En mijn moeders ziekteperiode is natuurlijk best wel een lange, onzekere, heftige tijd geweest. Dus ja, het was echt verschrikkelijk dat ze doodging. Maar het was ergens ook een verlossing uit haar lijden en uit het lijden van ons. En natuurlijk ook weer een begin van een nieuw lijden en een nieuw gemis. Maar op dat moment voelde het wel alsof er een hele zware periode ook weer was afgesloten. Dat we gewoon wisten van, nu is het klaar. En ja, nu weten we waar we aan toe zijn. En het is vreselijk, maar we hebben wel duidelijkheid. Dus ja, misschien heel raar om dat te zeggen, maar dat voelde toen wel echt even als een opluchting. Ja, en dan wil ik het even hebben over een vraag die echt mijn neus uitkomt en die iedereen me gesteld heeft in die week. En waar ik gewoon geen goed antwoord op weet. En dat is de vraag, dan komen mensen op je af en het eerste wat ze vragen is, en hoe gaat het nou met je? En dan bedoelen ze natuurlijk van, hoe gaat het nou met je sinds je moeder overleden is? En het is ook goed bedoeld. Het is super lief dat ze er naar vragen. Alleen, het is zo'n brede vraag, weet je wel. Ja, hoe gaat het nou met je? Ja. Het is niet alsof je in een donkere hoek ligt te huilen en dat wekenlang volhoudt als je moeder overleden is. Nee, je hebt zware momenten en je hebt lichte momenten. Je hebt mooie momenten, je hebt minder mooie momenten. En ja, op het moment dat jij op straat loopt en de zon schijnt en de vogeltjes fluiten en iemand vraagt van ja, hoe gaat het nou met je? Dan heb ik soms ook wel het antwoord van, nou ja, het gaat eigenlijk best wel goed. En dan kijken mensen je aan en dan denk ik, ja, ik leef zelf ook heel erg in het moment. Dus misschien heb ik dan 2 dagen eerder nog een soort mental breakdown gehad en een hele ochtend op bed liggen huilen. Maar in dat moment dat ik op straat loop en het zonnetje schijnt en de vogeltjes fluiten, dan ben ik dat ook wel weer vergeten of zo. Dus, en het is zo breed, zeg maar. Het is ook heel direct, want ze vragen eigenlijk meteen naar iets heel erg intiems. Ik heb hem op de begrafenis ook heel vaak gehoord. En dan dacht ik van, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hierop moet antwoorden of zo. Ik vond het een hele lastige vraag en ik kon er zelf eigenlijk niet zo heel veel mee. En mijn familieleden waren ook niet zo'n fan van die vraag. Volgens mij hebben we het er ook met de begrafenisondernemer over gehad. Echt een topvrouw was dat trouwens. En zij was er ook niet zo'n fan van, geloof ik. Wat dan wel, wat ik bijvoorbeeld fijn vond, nou ja, sowieso als mensen eerst even een praatje met je maken om even, weet je wel, niet meteen direct op het doel af. Vooral als je die vraag krijgt van wat minder bekende mensen, dan denk je, ja, moet ik nou mijn hele hart en ziel bij jou gaan luchten? Ja, wat had ik fijner bijvoorbeeld gevonden als mensen gewoon vroegen van echt iets persoonlijks van, hey, hoe is het om voor jou weer vanuit het buitenland naar Nederland ineens abrupt te moeten? Want daar had ik het oprecht heel lastig mee. Of ja, gewoon een wat persoonlijkere vraag en wat, wat minder brede vraag, zeg maar. Gewoon wat gerichtere vragen stellen rondom het overlijden van mijn moeder. Of, hey, wat was voor jou een van de lastigste momenten van de afgelopen jaren? Of een van de mooiste momenten die je met je moeder had meegemaakt? Of het hele proces, daar vragen over stellen. Daar had ik echt graag dingen over willen delen. Maar ja, in zo'n vraag van hoe gaat het nou met je, daar kan je eigenlijk, kon ik heel weinig gevoel in kwijt. En dan was er nog één opmerking, die vond ik nog net iets erger. Die heb ik ook vaak gekregen. En dat was, zorg maar goed voor je vader. En dan dacht ik echt van, ja, dan heb je het echt niet begrepen. Want ik heb net mijn moeder verloren. En ik ben de afgelopen tijd ook veel bezig geweest met mijn plek in de familie kennen. En dat betekent dat de ouders voor de kinderen moeten zorgen. En op het moment dat de kinderen voor de ouders gaan zorgen, gaan ze eigenlijk een plek te hoog staan in de familie. En dan gaat het uit balans. Ja, we zorgden natuurlijk allemaal voor elkaar. En op dat moment heb ik ook misschien wel te veel voor mijn vader willen zorgen, als ik daar nu zo op terugkijk. Maar ja, ik en mijn zussen hadden ook rouw. Dus het is een hele rare aanname wanneer er gezegd wordt van, ja, zorg maar goed voor je vader. Alsof hij het zwaarder heeft dan zijn dochters. Dat, ja, ik denk sowieso dat rouw niet te vergelijken is. En ja, iedereen moet goed voor elkaar zorgen. Dus ja, dat vond ik zo'n bizarre opmerking altijd. Ja, en ook dat vergelijken van het rouw vind ik heel interessant. Want ik ken bijvoorbeeld mensen die hebben echt heel veel gehuild en heel veel gedeeld. En ik ben zelf wat minder van het huilen in het openbaar. Ik doe dat soms wel in intiemere gelegenheden of bij mensen bij wie ik me echt op vertrouwd voel. Of het liefst eigenlijk gewoon helemaal alleen in mijn kamer. Want ik hou er helemaal niet van om te huilen waar andere mensen bij zijn. Maar dat betekent niet dat het verdriet van de een groter is dan dat van de ander. En daar wordt vaak wel van uitgegaan. Van, oh, diegene huilt, dus oh, wat heeft hij het zwaar. Of diegene huilt niet, dus oh, wat houdt hij zich sterk, weet je wel. Ja, dat is ook iets wat ik met de begrafenis anders had willen doen. Ik heb toen namelijk samen met mijn zus hebben we de hele ceremonie geleid. En omdat wij dat gingen doen, hadden we allebei van tevoren zoiets van, ja, we mogen eigenlijk niet huilen die dag. Of in ieder geval niet op de begrafenis. Daarna hebben we wel gehuild toen ze de grond in werd gedragen. Maar tijdens een begrafenis heb ik in ieder geval een soort afstand van mijn gevoel een beetje gedaan. Omdat ik zoiets had van, ja, ik moet zo meteen de hele ceremonie leiden. En dan kan ik echt niet huilen, want dan gaat het niet meer lukken en zo. Dus ja, ik had een beetje dat losgelaten voor die dag. En ik denk achteraf voor mijn verwerkingsproces dat het veel beter was geweest. Of ja, ik weet niet wat beter was geweest. Maar ik had het denk ik ook wel heel fijn gevonden om me die dag gewoon lekker schaamteloos te kunnen laten gaan en te schreeuwen op die begrafenis. En ik weet ook nog dat we al die mensen zagen huilen en dat het echt wel heel lastig was om onze tranen in te slikken. En daarna heb ik eigenlijk best wel een hele fijne tijd ervaren met mijn familie. Omdat we eigenlijk allemaal een beetje in hetzelfde schuitje zaten. Of eigenlijk met mijn gezin ben ik toen best wel closer geworden. We maakten allemaal ineens veel tijd voor elkaar vrij. En we deden allemaal leuke dingen met elkaar. Dus dat was ook wel weer een mooi aspect aan die mindere situatie. Dat het gezin weer closer bij elkaar kwam. En dat we tijd voor elkaar vrij maakten. En veel leuke dingen met elkaar deden. Oh ja, en ik heb ook nog een aantal dingen geleerd in die tijd. Ik heb echt geleerd om voor mezelf te kiezen. Ik had toen echt zoiets van, dit is het moment waarop ik voor mezelf mag kiezen. En weet je, als je moeder dood is en je kan dan nog niet voor jezelf kiezen, dan, ja, ik weet niet. Ik vond dat ik echt de beste reden ineens had om voor mezelf te kiezen. En natuurlijk mag je altijd voor jezelf kiezen. Maar ja, die wijze inzichten had ik op dat moment in mijn leven nog niet. En ik weet nog dat er toen destijds een vriendin was. En ik vond dat zij geen rekening hield met mijn situatie. En normaal gesproken was ik daarin meegegaan. En op dat moment had ik echt zoiets van, ja maar hallo, mijn moeder is dood. En dat was wel echt een heel leerzaam moment voor mij. Dat ik echt zoiets had van, oh ja, ja ik mag gewoon eigenlijk altijd voor mezelf kiezen. En ik weet niet, het laat wel zien wie je echte vrienden zijn en wie er voor je zijn op zo'n moment. Ja, er zijn ook heel veel mensen die niks meer van zich hebben laten horen. Of die gewoon, ja, veel met zichzelf bezig waren. Ik heb ook wel mensen gehad, ja, die vroegen dan eigenlijk niet echt naar mijn verhaal. Maar die kwamen dan met hun eigen verhaal eroverheen. Ik weet nog dat we een buurvrouw op straat tegenkwamen en... ik geloof dat mijn moeder net 5 minuten overleden was of een dag of zo. En ze begon meteen haar hele eigen verhaal erbovenop te gooien. Hoe zij iemand verloren had 10 jaar geleden. Wat natuurlijk ook vreselijk was. Maar ja, in zo'n moment weet je wel, luister gewoon naar mensen die op dat moment dat probleem hebben. Ja, en dat had ik dus ook wel met vrienden, dat ik echt wel zag van bepaalde vrienden van, oh ja, je bent er wel echt voor mij, weet je wel, niet alleen in goede tijden, maar ook in mindere tijden. En ik had ook wel vrienden die gewoon regelmatig berichtjes sturen of langskwamen. Ik had ook wel vrienden waarvan ik toen wel echt dacht van, nou ja, weet je, als jij er in deze situatie niet voor mij kan zijn, dan, ja, wat is onze vriendschap dan waard? En ik ben er heel blij mee dat ik die vriendschappen toen los heb kunnen laten. Want die dienden mij gewoon niet meer. En dan wil ik het nu hebben over afleiding zoeken in de rouw. Want ja, aan de ene kant is het super naar wat er gebeurd is. En ja, dat moet je verwerken. En aan de andere kant gaat het leven ook weer door. En je wil niet constant met dat zware gevoel bezig zijn. En het heeft voor mij best wel lang geduurd voordat ik daar een goede balans in had gevonden. Eerst was ik gewoon heel veel leuke dingen aan het doen. Dus ik was eigenlijk heel veel afleiding aan het zoeken. En ik heb ook het idee dat ja, bij iedereen komt het rouwen op een ander moment. En bij sommige mensen komt het meteen. En bij sommige mensen duurt het misschien jaren. Bij sommige mensen is het heel plots en heel zwaar. En ik heb het idee dat het bij mij wat later kwam en wat meer verspreid is, wat meer uitgecijpeld is. En ja, in het begin zijn mensen dus best wel nog betrokken van, het is net gebeurd en het is een beetje on top of mind. Dus mensen die vragen nog wel hoe het met je gaat en zo. En op een gegeven moment, na ik denk ongeveer een maand, dan is het nieuwige er ook wel vanaf. En dan gaan mensen ook weer door met hun leven. En ik denk dat bij mij eerst een paar weken sowieso was er bij mij nog niet zoveel aan de hand. Ja, er waren gewoon een aantal heftige momenten bij. Ik denk vooral toen ik in het buitenland zat en ik had niemand om het mee te delen. Of ja, iedereen was ver weg en er was tijdsverschil. Dat heb ik heel zwaar ervaren. Er waren een paar momenten in Nederland die ook zwaar waren. Maar over het algemeen was ik veel met andere mensen. Ik was veel leuke dingen aan het doen. Ik was veel met mijn familie. Ik had redelijk wat afleiding en ik weet niet, het voelde ook meer, wat ik al eerder zei, als een opluchting, omdat er ook een hele zware tijd voorbij was. En ik had nog, bij mij was nog niet echt het kwartje gevallen dat mijn moeder er ook echt niet meer was. Ik wist het rationeel wel, maar ja, qua emoties was het er echt nog niet meteen. Dus ja, eigenlijk ging het in het begin gewoon wel goed met me en dat kwartje is echt pas veel later gevallen. Dat heeft misschien ook nog wel meerdere keren moeten vallen bij mij. En op een gegeven moment had ik Fiverr en toen heb ik echt 2 maanden op bed gelegen en ik had geen afleiding meer. En toen is het echt best wel binnengekomen bij mij. Ook omdat ik gewoon echt geconfronteerd werd met mijn verdriet en ik had ook vermoeidheid natuurlijk. Dus ja, ik was niet helemaal fit en dan komt het nog wel extra binnen. En ik was eenzaam omdat ik niet echt leuke dingen kon doen. Of ik deed het wel, maar dan was ik veel te moe om er echt van te genieten. Dan wilde ik alleen maar in mijn bed liggen. En daarna, toen het weer beter ging, toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, ik moet nu heel veel leuke dingen gaan doen, want dat is waar het leven om draait.
en heel veel afleiding zoeken. En toen heb ik eigenlijk mijn hele agenda zo vol mogelijk gepropt om weer dat plezier in het leven te ervaren wat ik die 2 maanden echt wel een beetje was verloren. Ja, en toen heb ik eigenlijk een paar maanden het gewoon zo druk gehad dat ik geen tijd meer had om naar mezelf te kijken, om met die rouw bezig te zijn. En ja, toen heb ik het een beetje, ja, niet weggestopt. Want het kwam gewoon niet meer op. Er was gewoon geen ruimte meer voor. Totdat ik op een gegeven moment wel zoiets had van, oh ja, ik heb dit eigenlijk heel weinig ruimte gegeven. En dat zou ik wel moeten doen. En ik moet echt even stil gaan staan. En ja, dat even de ruimte geven. En die gevoelens ook aankijken. Want ja, anders dan vlucht ik gewoon een beetje voor mezelf. En ik ben toen ook in familietherapie gegaan. En rouwtherapie. Ik denk aan die rouwtherapie zelf heb ik niet heel veel gehad. Omdat ik niet helemaal een klik had met die therapeut. Maar het heeft wel dingen in gang gezet. Ik ben toen ook me wat meer terug gaan trekken van sociale evenementen. Of evenementen, dat klinkt wel heel officieel. Maar ja, ik merkte gewoon dat ik woonde ook met huisgenoten. En ik had best wel een ja, ik had overal vrienden die ik regelmatig zag. Dus ik merkte gewoon dat er heel weinig tijd was die ik echt met mezelf doorbracht. Eigenlijk was dat er helemaal niet, want ik was constant met mensen om me heen. Vanaf het moment dat ik wakker werd tot het moment dat ik in bed lag, weet je, ik poetste mijn tanden nog samen met mijn huisgenoten. Dus ik was eigenlijk nooit alleen. Dus ik was er eigenlijk nooit mee bezig met, ja, wat dat nou allemaal met me deed en mijn gevoelens daarover en hoe ik het aan het verwerken was. En op een gegeven moment kreeg ik wel het inzicht van, ja, ik wil wel echt daarnaar gaan kijken en ik wil aan mezelf gaan werken. En dit is ook een onderdeel van mezelf waar ik mee aan de slag wil. En ik wil niet op een soort automatische piloot leven en ja, constant in het bijzijn van anderen zijn en daar een soort van doorgedreven worden en mezelf helemaal vergeten. Dus toen heb ik ook de keuze gemaakt om me wat vaker terug te trekken, om te gaan mediteren, om stil te staan, om naar mijn gevoel te gaan luisteren, om te gaan zoeken naar, ja, ik wil het geen oplossingen noemen, omdat er geen oplossing is voor rouw. Het is niet alsof je ziek bent en dat je dan zegt van, nou, ga maar veel op bed liggen en heel gezond eten en een weekje later is het wel weer over. Dat is geen magische formule voor rouw, maar ik ben in ieder geval op zoek gegaan naar wijsheid en mensen waarvan ik dacht dat ze me verder konden helpen. Dus ik ben in die therapie gegaan. Ik heb veel gemediteerd en naar mijn gevoelens geluisterd. Ik heb ook uiteindelijk een aantal familieopstellingen gedaan. Ik ben nog in een soort relatietherapie geweest. Ik ben naar van alles en nog wat op zoek gegaan om daar, en niet alleen daar, maar vooral om over die gevoelens, om daar beter mee om te kunnen gaan. Maar ik merkte dat ik daar het meeste moeite mee had. Dat ik er niet over kon praten. Dat had ik ook al toen ze ziek was. Toen vertelde ik eigenlijk bijna niemand dat ze ziek was. En toen ze doodging, toen vertelde ik het wel aan iedereen. Maar zodra ik weer nieuwe mensen leerde kennen, vertelde ik ze ook niet zo snel over mijn verhaal, omdat ik me gewoon heel erg bezwaard voelde om zo'n zwaar beladen onderwerp dan bij nieuwe mensen aan te kaarten. Dat ik dacht van, ja, dan ga ik de sfeer verpesten. En ik vond het ook echt heel lastig om daarover te praten. Als ik het zei, kreeg ik vaak meteen tranen in mijn ogen. Ja, ik vond het gewoon heel lastig om daarover te praten. Terwijl ik denk dat het is zo goed om daarover te praten. Het is zo belangrijk. Het draagt zoveel bij aan het proces. En dat heb ik dus wel geleerd toen ik in die therapie ging en ook door het mediteren. En Ja, gewoon door meer naar mijn gevoelens te kijken, meer tot rust te komen, meer tot mezelf te komen, niet meer constant in de aanwezigheid zijn van andere mensen. Op een of andere manier is het toen bij mij is de lading er heel erg van afgegaan, van al die zware dingen. En daarna kon ik er gewoon veel beter over praten met mensen, kon ik het veel makkelijker delen. Ook zonder dat het voor mij zo zwaar voelde, alsof je ineens de stemming bedrukte of zo. Ja, ik denk dat dat ook echt oefenen was voor mij. Door gewoon ook wat sneller aan mensen te vertellen dat mijn moeder overleden was. En daar een soort van, ja, dat klinkt misschien gek, maar een beetje mee te oefenen. werd dat steeds makkelijker. En kon ik dat steeds makkelijker aan mensen vertellen. En dat werkte voor mij ook wel als ik erover kon praten. En ik denk ook echt dat ik met de meest wildvreemde mensen er het beste over heb kunnen praten. Ik vind het nog steeds lastig om dat bijvoorbeeld met mijn familieleden te doen, omdat zij ook hun pijn hebben, of om me kwetsbaar op te stellen bij vrienden. Maar bij wildvreemden vind ik dat op een of andere manier heel makkelijk om dan helemaal de diepte in te gaan en alle details erover te vertellen. En ja, misschien zien we elkaar een dag later nooit meer terug. Op een of andere manier vind ik het een stuk makkelijker om dan, als je iemand net ontmoet hebt en je voelt echt een hele goede klik, om me dan helemaal bloot te stellen dan bij mensen die je al jaren kent. En tot slot wil ik het hebben over de dagen, ja, een soort van de herinneringsdagen waaraan je denkt aan de overleden persoon. Dat soort dagen zijn bijvoorbeeld de sterfdag van mijn moeder, haar verjaardag, maar ook momenten waarop we samen zouden zijn, zoals mijn verjaardag, kerstmis, dat soort dingen. Het eerste jaar vond ik dat echt heel lastig. Ik weet nog, mijn eerste verjaardag heb ik zo'n beetje het grootste deel huilend op bed doorgebracht, omdat ik het echt heel, heel naar vond dat mijn moeder er niet bij was. En dat was ook het enige waar ik aan kon denken. En de eerste kerst vond ik eigenlijk niet heel zwaar zonder haar. Haar eerste sterfdag vond ik ook echt vreselijk. Dus het eerste jaar vond ik dat heel erg zwaar allemaal. En toen waren die dagen ook echt heel erg belangrijk voor me. En toen hebben we het ook samen gevierd met de familie. Dus dat was ontzettend fijn. En de jaren daarna werd dat gelukkig wel lichter. Dus ik had op mijn verjaardag minder moeite ermee dat ze er niet meer was. En ik weet nog dat haar sterfdag heb ik wel gehuild. En ik vond het wel heftig en lastig allemaal. Maar het werd ook wel wat makkelijker en wat lichter gelukkig. Op dit moment sta ik er vaak op die dagen niet heel erg meer bij stil. En ik merk ook dat het heel erg de lading is die je er zelf aan geeft. Dus het is bijvoorbeeld heel bizar dat we dan heel erg stilstaan bij die sterfdag. En dat is de dag dat zij gestorven is. Dus eigenlijk een van de minst leuke dagen in haar leven. En daar wil ik haar helemaal niet bij herinneren. Ik wil juist haar leuke momenten herinneren en haar leven vieren en niet haar sterfdag herinneren. Dus ik heb dit jaar ook besloten met mijn zus om niet haar sterfdag te vieren, maar om haar verjaardag te vieren en om de leuke momenten in het leven of van haar leven te herinneren. En ja, niet stil te staan bij de dag dat zij het leven verliet, want dat is maar één van de zoveel dagen van haar leven geweest. Dus ja, eigenlijk heel bizar dat we dan die dag willen herinneren. En ik heb er dit jaar bij haar sterfdag, ik was voor het eerst niet met familie in de buurt. En eigenlijk heb ik de dag als heel licht ervaren, omdat ik het helemaal op mijn eigen manier kon doen. En ik merkte dat andere mensen het wel zwaar hebben ervaren. Dus dat is ook heel persoonlijk allemaal. Maar ik merk bijvoorbeeld bij mezelf, ja, dat ik aan die dagen steeds minder waarde hecht. En dat het echt, ja, dat er dan juist buiten die dagen zijn er ook zoveel momenten dat ik haar mis. Of dat ik me met haar verbonden voel. En sommige momenten heb ik dat heel sterk. Als ik bijvoorbeeld op reis ben. En dan denk ik van, ja, ze hield ook van reizen. Dus dan voel ik een soort verbinding. En soms heb ik ook echt het gevoel dat ze dan ergens in de lucht een ster is. Of een vogeltje of zo, dat ze er nog is. Ja. Ja, dus ik laat die dagen, die vaste dagen, laat ik steeds meer los. En ja, het komt als het komt, zeg maar. Het is niet dat ik dan op zo'n dag extra blij of extra verdrietig ben. Of ja, ik denk natuurlijk wel even aan haar. Maar ja, het komt als het komt. En ja, je kan het ook niet echt forceren. We hebben bijvoorbeeld, ze ligt ook begraven op een begraafplaats. Maar ik heb eigenlijk helemaal niks met die plek. Ik kan daar ook niet verdrietig zijn of zo. Ik voel me er heel neutraal. Ik heb echt geprobeerd om daar tranen op te wekken. Maar het lukt me gewoon niet. Ik ben er ook al een jaar niet geweest of zo. En ik weet nog in het begin, juist dan ging ik een rondje lopen. En dan bedacht ik me ineens van, oh, hier hebben we ooit een koffietje gedaan. Of hier hebben we dit gedaan. En ik weet nog de eerste paar maanden na haar dood, dat ik zoveel van dat soort herinneringen had. Aan momenten die we dan samen gehad hadden. En die dan getriggerd werden door bepaalde plekken. En ja, ik had dat op zoveel plekken. En dat was ook zo, op zulke random momenten kwam dat ineens. Ja, dat komt er gewoon als het er is. En ik wou eigenlijk nog één ding aankaarten. En dat is iets, ja, waar ik in het begin mezelf een beetje verloren ben. En misschien daarom nu nog steeds in een bepaald proces zit. Ik heb destijds voor mijn gevoel heel veel voor mijn mensen om me heen gezorgd. En ja, ik was veel met anderen bezig. En ik had het idee dat ik liep mezelf niet toe om te rouwen of om verdrietig te zijn. En ik vond het ook sowieso lastig. Ik vind het lastig om te huilen in het bijzijn van anderen. Of om ja, te vertellen wat dingen met me doen. En ik wil altijd graag sterk zijn. En ik heb dat ook op begrafenis heel vaak teruggehoord. Van, oh, wat knap dat jullie dat allemaal konden oplezen. En die hele dienst geleid hebben. Terwijl ik achteraf denk van, ja, ik had veel liever gewoon ook kunnen huilen. En dat is ook heel sterk, om te kunnen huilen en om je gevoel te laten zien. Ja, en dat heb ik in die tijd niet veel gedaan. Ik was veel bezig om voor anderen te zorgen. En ik ben een beetje mijn eigen proces soms uit het oog verloren. Of dat ik dan ook, ja, het toeliet om kwetsbaar bij anderen te zijn. Dat schoot er soms bij in, omdat ik dan het idee had dat ik sterk moest zijn voor hun. Dus op dit moment is het ook nog steeds een proces voor mij om, ja, om dat met anderen eigenlijk te kunnen delen. Om te laten weten wanneer het niet goed met me gaat. Of wanneer ik eigenlijk gewoon even mijn verhaal kwijt wil. En ja, en ik denk dat dat praten, dat heb ik al meerdere keren gezegd, dat is zo belangrijk. En dat blijft gewoon een proces. Ja. Mensen kunnen niet ruiken wat er in je omgaat. En al helemaal jaren later, weet je, het leven gaat ook verder. Mensen zijn ook met hun eigen dingen bezig. Dus het is echt zo belangrijk dat, ja, wat er in mij omgaat, als ik wil dat mensen daarnaar luisteren, dat ik dat ook aan mensen vraag. Of dat ik dat met ze deel van, oh, dit is er nu even met mij aan de hand. Ja, en soms vergeet ik het rouwen ook soms even. En dan denk ik bijvoorbeeld, ik denk dagelijks nog aan mijn moeder. En ik mis haar heel veel, maar ik ben niet altijd verdrietig. En ja, soms vergeet ik dat ook weer even. En soms is er ineens weer een trigger die me heel verdrietig maakt. En die me daar weer helemaal terug naartoe trekt. En ja, mijn proces nu is in ieder geval om dat ook te delen met mensen. En om daar gewoon open over te zijn. En ook te accepteren dat, ook al is het 4 jaar later, dat het nog steeds heel veel met me doet. En dat ik daar nog steeds heel verdrietig van kan zijn. En dat ik soms ook heel blij kan zijn. En dat dat ook helemaal oké is dat je haar dan ook niet vergeten bent. Of ja, dat, het mag er allemaal zijn. Dus ja, dit was mijn podcast over rouw. En ik hoop dat dit waardevol is geweest. Misschien is er iemand die zichzelf hierin herkent. Of iemand die iemand kent met rouw, die dingen eruit kan halen. En hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.